onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 95 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 95, de versen 1, 2, 3 en 4. voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbe woord en wel in het evangelie van Johannes en daarvan het eerste hoofdstuk. Nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het eerste hoofdstuk. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes, en deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. En dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vlezes, nog uit een wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het van welk ik zeide die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, ook genade voor genade. Want een wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. En dit is het getuigenis van Johannes toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen, wie zijt gij? En hij beleed en loochen het niet en beleed, ik ben de Christus niet. En zij vraagden hem, wat dan, zijt gij Elia? En hij zeide, ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. En zij zeiden dan tot hem, wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen degene die ons gezonden hebben, wat zegt gij van uzelf? En hij zeide, ik ben een stem des roepende in de woestijn, maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Farizeeën. En zij vraagden hem en spraken tot hem, waarom doop gij dan, zo gij de Christus niet zijt, nog Elia, nog de profeet? En Johannes antwoordde hun, zeggende, ik doop met water, maar hij staat midden onder uw lieden die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, voor welke voor mij geworden is, wiens ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. En deze zijn geschied in Bethabara over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ons ook deze dag weer bijeen vergaderd. En mocht en kon het zijn, zoals gij zegt, gelijk een hen, haar kuikens vergaderd, heb ik u vergaderd onder mijn vleugelen. O Heren, wat zou dat groot zijn om in die plaats te mogen verkeren, in die schuilplaats des Allerhoogste, want die zal overnachten in de schaduw des Almachtigen. En buiten die schuilplaats, o Heren, daar heerst de dood. Daar kunnen we niet verkeren. Wellicht als we dood zijn in zonden en misdaden, maar als we u kennen, kunnen we daarin niet meer verkeren. Want het leven kan met de dood niet huizen. Heren, mocht gij dat ook deze dag openbaren. Want gij zijt vlees geworden, dat is, gij zijt in die dood ingegaan. Gij zijt in die zondaar ingegaan. Och, Heren, wat een geheimenis, dat we het met ons verstand niet kunnen beslaan. Zo groot een eeuwig godswonder, welk een wonder nooit geweest is en nooit meer zijn zal. Maar het is heden geschied, het is een wonder in onze ogen, we zien het maar, doorgronden het niet. Dat gij, o Heer Jezus Christus, zijt afgedaald uit de school des Vaders, uit de heerlijkheid die gij bij de Vader had afgelegd. En gij zijt vlees geworden. O Heere, dat we het eens mochten verstaan, dat gij dat niet om uzelf wil hebt gedaan. Want gij had het zelf niet nodig, maar dat gij het hebt gedaan om zondaren, vleeselijke zondaren, zalig te maken en te redden van het eeuwige verderf. Maar ook, en dat in de eerste plaats, om alle rechten en deugden des Vaders op te luisteren, die heilige wet, waarvan gij zegt, die gij de sterveling zet in het binnenst van zijn ingewand. Het woord is vlees geworden. O Heere, dat er onder ons nog vleeselijke gevonden mochten worden, geen vrome mensen, maar verkocht onder de zonde. O Heere, daarin zijt gij ingetreden als plaatsbekleder voor uw kerk. En mochten we het verstaan door de bediening van uw lieve geest, die heilgeheimenissen, dat geheim van zalig worden waar geen mens met zijn verstand in kan komen. Maar wat gelukkig, lieve Heere, dat gij het met uw geest openbaart. En dat gij zelf inkomt, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Heere, mochten we het ook deze dag, de dag naar uw naam genoemd, de dag waarop gij hebt gerust, en maar ook de dag waarop gij zijt opgestaan om uw verdiensten eeuwige waardij te geven, om uw volk mee te voeren naar dat binnenste heiligdom, o lieve Heere, mochten we erin begrepen zijn door waarachtige wedergeboorte en bekering. En door een waarachtige levendmaking, door die stemmen des Zoons van God, die Heer is en levend maakt, door zijn heilige geest en ziel komt te levend maken, maar ook zalig te verklaren in de vergeving van al zijn zonden. O Heere, mocht Gij dit woord nog doen uitbreiden, mocht Gij uw koninkrijk daardoor uitbreiden. Gij hebt toch gezegd, mijn huis zal vol worden, Heere, wat is het dan stil in onze dagen? Wat is het alles traditioneel, alles sectarisch, alles vormendienst, ach lieve Heere, sta er nog eens over op. Opdat er gekend mag worden wat in vroege dagen gekend mag worden, deze en die, die is in Sion geboren. En dat ze mogen aankomen door goddelijk licht geleid. Heer, het gaat alles naar de bepaalde raad en voorzienigheid, naar uw welbehagen. Maar mochten we ons in uw werk verblijden, Gij gaat immers door, Gij werkt altijd, Gij slaapt en sluimert nooit. O Heere, mochten we daar van iets ervaren, mochten we daarin gekend zijn, en mochten we daarin onze troost ontvangen, die enige troost bij de leven en sterven, die Gij door uw lieve geest in het hart komt te verzegelen, ach, dat het ook deze dag gekend mag worden, maar ook dat Gij daarvan alle eer zoudt ontvangen, die Gij zo eeuwig waardig zijt, die Gij van de grondlegging der wereld gedaan hebt, o Heere, want uw werken zijn van eeuwigheid volbracht. En dat het in de tijd wordt toegepast, Heere, dat wonder van vrije genade. Mochten we daartoe bewerkt worden, gelijk Gij Johannes de Doper hebt uitgezonden, als wegbereider voor Christus. We bidden het u, gedenk land en volk, overheid en onderdanen. O Heere, we zijn massaal van u afgevallen, massaal van u afgeweken. Heb die reformatie gegeven, Heere, maar we hebben het massaal verlaten. Wat voordeel zouden we hebben? Maar gedenk nog aan uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Mochten er nog verbroken en verslagen harten gewerkt worden, we bidden het u om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekst voor de prediking die wij in afhankelijkheid des Heren wensen te overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 1. En daarvan de eerste vier versen die wij u nogmaals voorlezen. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God, en alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En in hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen, tot zover de schriftlezing. Geliefden, onze tekstwoorden spreken van de oorsprong aller dingen, en dat is God. Het begin, dat is de schepping, wordt aan de oorsprong aller dingen toegekend. En geliefde, God is de oorsprong. God zelf is nooit begonnen God te worden. God is van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Maar God heeft een begin geschapen. Hij heeft de tijd geschapen. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En in de beginnen was het woord. En het woord was eerder dan het begin, want het woord was God. En hier wordt het... Hier wordt God het woord genoemd. En dat slaat niet op dat geschreven woord, geliefde, niet op de Bijbel. Maar op de persoon van Christus. De Zoon van God. Hij was het woord van de beginnen. Het begin der schepping Gods. En God heeft de hemel en aarde niet geschapen zonder het woord. Dus toen God sprak, daar zij licht, sprak hij door het woord, door Christus. Hemel en aarde zijn geschapen door het woord. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Ja. En zonder het zelf is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Christus is het woord Gods. Want zonder Christus kan God tot ons niet spreken. God is een geest. En geest kan tot vlees niet spreken, anders zou dat vlees verbranden. God is heilig. En wij zijn onheilig. Verdoemelijke zondaar. Een geliefde, vlees kan ook God niet zien, omdat we vlees zijn. Want de schrift zegt, wie zou God zien en leven? Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Is God ook al eens u verklaard, geliefde? Het woord verklaart ons wie God is. En wat verklaart dat woord over God? Dat grimmigheid bij hem niet is. Nee. Maar geliefde, van nature leven we van God gescheiden. We kennen het woord niet, we kennen God niet en we kennen onszelf niet. En dat is nou juist het eeuwige leven om God te kennen. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. En de mens van nature is een wezenloos mens. Mens dood in zonden en misdaden. Een natuurlijk mens die houdt zichzelf voor een God. En als hij in nood is, houdt hij de duivel voor God. Geliefde, toch heeft elk natuurlijk mens een ingeschapen godskennis en dat maakt de mens onrustig. Want bij elke overtreding spreekt het geweten hem tegen. Ja. Daarom heeft God ook alle gewetens mee, of je nou onbekeerd bent of dat je nou in de wereld leeft. Tenzij je geweten verhard is geworden, als een brandijzer toegeschroeid. En als dat gebeurt, geliefde, dan worden mensen duivels. Ja, dat zie je in oorlogstijden. Dan worden lieve huisvaders worden duivels. Ja, omdat hun geweten met een brandijzer is toegeschroeid. En ook in onze dagen zie je het steeds meer met het afvallige christendom, geliefde, dat het geweten wordt toegeschroeid. Ja, we hebben nou een christelijke beweging zonder geweten. Ja, dat zie je in de politiek. Zonder geweten. En dan weet je niet wie God is, geliefde, dan heb je daar geen enkel besef meer van, dan ben je jezelf tot een God. Hè? Dan zeg je, wij kiezen voor de inval in Libië. Ja, ik moet maar praktisch wezen. Wij kiezen voor de missie in Kunduz. Omdat je niet weet wie God is. Daar gaat het over. Want aan de vruchten kent men de boom. En als je in de krant leest dat 50% van de refo's voor de missie van Kunduz zou gestemd hebben, geliefde, dan moet toch wel de schrik om je hart slaan. Want als je nou weet wat Kunduz is, wat Afghanistan is, dat is de grootste opiumproducent ter wereld. Daar worden biljoenen dollars aan verdiend. En daar leent zich de christelijke politiek voor. Dus dan ben je zonder geweten, zonder God en zonder hoop in deze wereld, maar je weet het niet meer en je wil het ook niet meer weten. En dat gaat in onze dagen allemaal onder de christelijke vlag gepaard. Hè. Alles wordt gekerstend in onze dagen. De paus wordt gekerstend. Er wordt ontkend dat hij geen antichrist, dat hij niet meer de antichrist is. En we weten, godgeleerden, de reformatorische godgeleerden in onze dagen weten niet meer wat het pausdom inhoudt. Wat Rome is in zijn wezen. En wat Rome zal zijn totdat het vernietigd wordt. Weten ze niet meer. Weten ze niet meer. We hebben een leger huurlingen gekregen, geliefde. En die probeert het hele refodom, en daar is de duivel ook al 2000 jaar mee bezig, het hele christendom te verleiden met valse leringen, met aardsketters zoals Lewis, C.S. Lewis. Daarmee probeert hij het christendom te indoctrineren met kranten die de ware berichtgeving de mensen onthouden. En die alles, hè, dat zijn van die doofpotkranten, die niet de echte waarheid publiceren. Het RD, daar lees je echt niks in. Dan moet ik maar praktisch wezen, dan heb ik het maar gewoon over het maatschappelijke leven, het nationale leven, het internationale. Hè. Daar lees je in het RD gewoon helemaal niks. En de mensen die lezen het RD alsof het de Bijbel is. Zo ver zijn we weg, mensen. Zo ver zijn we wel weg. Voorgangers die zichzelf wijden, niet meer de schapen wijden. Niet meer we hebben het vorige keer gehad over de herder en de herder, de schapen, de stal der schapen. En wat dat inhoudt, geliefde. Door die deur der stal, de schapen in te gaan en dan weer uitgedreven te worden. En achter hem aankomen, geliefde. Door het meester der ellende, de oefeningen des geloofs, daarin geleid worden, het kruis op je nemen, het kruis opgelegd krijgen, wat dat betekent, geliefde, in het ware geloofsleven. En het wordt in onze dagen nauwelijks meer gevonden, nauwelijks meer. Zelfs de ware kinderen Gods, de ware kinderen Sion, ze zijn als aardeflessen gelijk geworden. Het is de ervaring, geliefde. Ik praat zomaar niet uit mijn binnenzak. Het is de ervaring. Het is de ervaring. Maar vroeger, ja, dan hoef je nog geen eens zo ver terug, geliefde. Maar wat is er al niet om de waarheid geleden en gestreden? Het wordt in onze dagen niet meer gevonden. Niet meer. Het is er niet meer. Niet in het Westen, bedoel ik. Er staan geen. Ik kreeg van de week nog een e-mail van iemand. Ja, die en die staan nog in de bressen. Ik zeg, arme ziel, arme ziel. Want dan zou heel de wereld het horen. Dan zou heel de wereld het horen. Dan zou heel de wereld er tegenop komen. He, zoals ze tegen Christus opgekomen zijn. Zoals ze tegen de apostelen opgekomen zijn. Er kwam een hele menigte achteraan. Dan zeggen ze van Paulus, wie is toch deze pest? En dan zeggen ze van Christus, wat is dit voor een wijnzuiper? Een dief en een moordenaar. Eén die de wet van Mozes er niet doet. Nou geliefde, dat is nou de kerk van vandaag. Dan kijk, je mag rustig het evangelie preken. Hè? Maar als je gaat preken zoals je Johannes gepreekt hebt, geliefde, dan breekt de hel los. En als je gaat preken... En zoals Christus gepreekt heeft, zoals de apostel gepreekt, dan breekt de hel los. Dan breekt de hel los. En waarom dat niet meer gebeurt in onze dagen? Omdat men zo niet meer preekt. Dan zeggen ze, ja, je moet alleen preken wat het wel is. Hè? Dus alleen het evangelie preken. Maar Paulus zegt tegen Timotheus, predik het woord! En Paulus zegt van zichzelf, ik heb u gepredikt al de raad Gods. De wet tot verdoemenis. En het evangelie tot behoud van verloren zielen. De deugden en rechten van God. De ambten van Christus. De staten en ambten. Want deze zijn het, zegt Christus, die van mij getuigen. Het ziet alles op het woord waarvan we hebben opgelezen. In de beginnen was het woord. Daar ziet alles op. Ja. Dus geliefde, wij hebben niet te preken wat je wil horen, maar wij hebben het woord te preken. En als dat woord preekt, de antithese, hebben we de antithese te preken. En niet naar die vleiers te luisteren die zeggen, we moeten alleen preken wat het wel is. Alleen de these preken. Dat zijn de verleiders in onze dagen. We moeten het woord spreken. En het woord preekt ook ons de antithese. Allebei. Wet en evangelie. Vloek en zegen. Leven en dood. En geliefd, als dat niet meer gedaan wordt, dan krijg je zo'n zoetsappig christendom. Hè? Ik hoor het wel, hoor. Dan houden ze van die sentimentele preken, geliefde. Je zou het in je broek doen. Ja, ik neem me niet kwalijk, hoor. Maar dat is niet uit God. Nee, dat is niet uit God. Als de harten moeten worden verbroken met een beetje sentiment, geliefde, dan kun je beter naar het café. Dan kun je beter de wereld in als die verloren zoon, hè. Want die verloren zoon, hè, die kwam bij de varkens terecht. En die moest al, toen hij al zijn goed had doorgebracht, Toen kwam hij bij de varkens terechtgelieden. Toen had hij geen penning meer om te verteren. En het draf van de zwijnen, die werd hem onthouden. En toen brak zijn hart. Toen brak zijn hart. Hij zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Nou, dat is nog duizendmaal beter, geliefden. Dat is een beetje als die vrome oudste zoon voor in de kerk zitten. Hè? Maar geliefden, dat wordt in onze dagen gekweekt. Dat wordt in onze dagen gekweekt. Hè? Goed oppassen. Hè? Een beetje sentiment erbij. Maar de Heere is een God van recht. Hij schenkt de zaligheid door een weg van recht, geliefde. En daar gaat die, stapt hij nou nooit vanaf. En dan kun je met de vlag der liefde zwaaien. Dat helpt niet. Dat helpt niet. Nee. Dan kun je je arm om elkaar schouders leggen. Dat helpt niet. Dat helpt niet. God is een God van recht. En Gods recht is een liefrecht. En zijn deugden zijn waarachtig. En geliefden, als de Heere een ziel gaat inleiden in die weg, dan krijgt zo'n ziel een betrekking op dat recht. Een betrekking op een onbekende God. Een betrekking om met die God verzoend te worden. Dat is allemaal Gods werk. Dat is geen coöperatieverband. Maar tegenwoordig willen ze toch bewerken door een bepaalde prediking. Nou, forget it. God werkt door de prediking. God werkt door het woord. En dat is zijn zoon hoor. Nou bedoel ik zijn zoon. He, zoals het hier geschreven staat. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En alles wat er buiten valt, geliefde, dat is verrot vlees. Dat kan van God niet bestaan. U zegt maar zijn woord, zijn geschreven woord is toch heilig? Ja, ja. Maar hier gaat het over de persoon van Christus. En die heeft zich geopenbaard door dat geschreven woord. Maar de oorsprong aller dingen was het woord zelf. Was God zelf. Was Christus zelf. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Ja. Dus elk mens, ook als die onbekeerd is, heeft een ingeschapen godskennis. En dat maakt de mens onrustig, geliefde. En om dat geweten te stillen, heeft de mens vele vonden gezocht, zegt het woord. De mens heeft vele vonden gezocht. Want de mens is een uitvindingrijk schepsel. Kijk maar in het paradijs. Toen Adam en Eva de naaktheid ontdekten vanwege de zonde, hadden ze wat uitgevonden. Van die vijgenbladeren van eigen gerechtigheid. Een mens is een uitvindingrijk schepsel. Hij zoekt zich voor God te bedekken. Met klederen die niet kunnen bestaan. En de heidenen die proberen hun geweten te stillen. Door de geest de gunstige stemmen, geliefde. Door hen af te beelden. Door hen te verafgoden en te aanbidden. Omdat ze een ingeschapen godskennis hebben. Die hun vrees aanjaagt. Maar kijk, als hij met een open schuld over de wereld gaat. Dan is God vreselijk. Ja. En het ene volk offert de ganse dag brandoffers om bij de God van zijn inbeelding in de gunst te komen. Nou, dat zie je ook nou in het reveldom. Binnen het reveldom heerst hetzelfde heidendom. Niet in de uitwendigheid, niet in de vorm ervan, maar in een andere vorm, maar het is precies hetzelfde. Het ene volk reist naar Mekka om daar massaal op het beton te knielen voor de schoenendoos van Abraham. En dan zijn er ook nog volken die de afgoderij en duivelse zedelijkheid samenvoegen om zo vruchtbaar mogelijk tevoorschijn te komen door de reïncarnatie, bijvoorbeeld als een vogel, die zo het heelal invliegt, alsof er geen dampkring bestaat. Of als een olifant met gouden slippers de volken vrede verkondigt. En als je het ter slecht hebt afgebracht, dan kom je tevoorschijn als de schrik van het dorp, als een afschrikwekkend wezen. Maar geliefde, dat elk mens reeds een afschrikwekkend wezen is sinds de zondeval, dat weet niemand zich te herinneren. Tenzij Gods geest de mens aan zichzelf ontdekt. In de overtuiging van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Dat beleefde die verloren zoon daar toen die bij de varkens zat. Toen kwam die geest der overtuiging over hem. Dat is geen voorbereiding op de wedergeboorte. Want er bestaat geen voorbereiding op de wedergeboorte. Maar dat is wel een voorafgaand werk des geestes. Maar kijk, dan zeggen mensen, nou ja, als ik nou daarin verkeerd, dan ben ik al een stap op weg. Nou, forget it. Forget it. Want toen de jongen op weg ging naar zijn vader, toen zag hij op een gegeven moment het huis van zijn vader en toen dorst hij niet verder meer. Nee, want toen kwam het recht Gods boven water. Toen liet het recht Gods zich gelden. Want die jongen die was nog onverzoend. Hij zegt, nou kan ik niet verder meer. En als ik nou nog verder ga, dan slaat mijn vader me dood. Omdat ik het zo verzondigd heb. En dat kon die billijke hoor. Dat kon die billijke. Hij zegt, maar dan zou ik hier blijven zitten. En dan zal ik de rest van mijn leven het huis van mijn vader kijken. Ja. En wie begon er toen te lopen? Wie? De vader. Want al zo lief heb God de wereld gehad, geliefd, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden hebt. Daar heb je het woord. Opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En hoe kwam die verloren zoon dan tot het geloof? Moet je mij eens vertellen. Tegenwoordig leggen ze daar in de voet op. Toen zag hem zijn vader, hè. Die vader, die zoon die zag niet zijn vader, maar toen zag hem zijn vader. En toen snelde die vader op die zoon. En toen omhelsde die hem. Deze mijn zoon was dood. En hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Daar heb je de wedergeboorte. Daar heb je het geloof. Toen kwam die verloren zoon tot het geloof. Want hij lag daar in het zand als een dode. Toen is hij door de vader opgeraapt, geliefde. In de belijdenis van zijn schuld. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Ja. En toen werd hij vrijgesproken, geliefde, van schuld en straf. En als het zo niet gaat, geliefde, als het zo niet gaat. Als hij niet in het Jericho van je bestaan wordt zalig gesproken, dan is het niet uit God. Want die jongen die werd niet zalig gesproken binnen de muren van het huis van zijn vader. Hij werd zalig gesproken buiten die lege plaats, in Jericho, in dat vervloekte Jericho. In het oordeel van zijn bestaan, net als die moordenaar, die werd niet zalig gesproken in Jeruzalem. In Jeruzalem, maar op die kruisheuvel Golgotha. Aan dat vloekhouders kruis, aan zijn eigen kruis. Dus de mens, geliefde, is sinds de zondeval een afschrikwekkend wezen. Dat is die verloren zoon openbaar gekomen, dat hij van zichzelf een afschrikwekkend wezen had gemaakt. Waar zelfs de varkens nog voor op de loop gingen. En er zijn er nog wat... Er zijn nogal wat religies in onze dagen die zich allemaal een God voorstellen. Een God van denkbeelden, een God van het idee, van de ratio. Ingebeeld of uitgesneden, hè? Ingelijst of uitgetekend. Tegenwoordig kun je ook overal bij de hoogwaardigheidsbekleders in 's lands vergaderzalen kun je schilderijen aanschouwen van de vrijmetselaars. Hè? Dat is hun God. Ja, bij de ene God, bij de ene groepering regeert de ene God. En de ene God regeert weer over de andere God. Veel godendom, die alleen gunstig kan stemmen door gedrag en vlijt, meditatie en devotie. Ja. Maar we hoeven niet zo ver te gaan, geliefde, om de afgodscultuur onder ogen te zien. Want ook het huidige protestantisme houdt er een godsbeeld op na die in de Bijbel niet is terug te vinden. Ja, die wordt er wel in getekend, maar niet, ik bedoel niet de ware God. Want in de Bijbel vinden we ook dat volk, zelfs het volk Israël, afgoderij bedrijft, hè, aan de Baal offert. Een God die iedereen in zijn waarde laat, een God, hè, zoals we in onze dagen, een God die homo's en pedofielen het voordeel van de twijfel geeft, dat is ook een God. Waarbij de religie erop gericht is hoe je met al die vielen moet omgaan. Of je hen moet paaien, aaien of wegmaaien. Het wordt allemaal, dan krijg je allemaal cursussen in onze dagen. En in onze dagen worden er zelfs allerlei homo-huiskamers geopend om Sodom en Gomorra onderdak te bieden. Ja, het is toch vreselijk, geliefde. Zo zijn we nou afgevallen. Van het ware christendom. Maar nu wordt Sodom en Gomorra krijgen kerkelijk onderdak zelfs. Zodat ze niet meer in de regen hoeven staan. Overdekt homofileren heet dat. Ja. En Van der Vlies die houdt in zulke behuizingen eerst een toespraak of een openingswoord. Voordat de roze lampen gaan flikkeren. En als de helse ceremonie begint, dan galmen zijn woorden nog na. Om elkaar toch goed vooral goed vast te houden als de storm opsteekt. En elkaar bij elke ongecontroleerde beweging te bemoedigen met een reformatorische snuifdoos. Ja, je kunt tegenwoordig kun je ook op cursus bij de reformatorische opkrikbeweging. En die leren daar hoe u met moslims moet omgaan. Ja. En hoe u andersdenkenden moet benaderen. En hen met het evangelie in aanraking moet brengen. En ik heb me laten vertellen dat dokter Anders Vergunst van de Gereformeerde Bond de voorzitter van die stichting is. En die hamert er bij iedere les op dat je je boodschap zo goed mogelijk moet uitleggen. Zodat er geen misstanden en misverstanden kunnen bestaan. Zoals de ontstane commotie omtrent de uitspraken van dominee Vlietstra uit Katwijk. Omtrent de kindermishandelende uitspraak van Koelman, tenminste, dat hebben ze ervan gemaakt. Nee, dat moeten we niet hebben, geliefden. D.S. Vlietstra ging veel te kort door de bocht volgens, volgens de commissie Hoek en Vergunst. Tegenwoordig wordt bij elke uitspraak een commissie opgericht. Hoek en Vergunst. Ja. Je kunt er ook andere namen voor invullen. En volgens die commissie ging Vlietstra veel te kort door de bocht. We moeten het beter uitleggen, zeggen ze. Zodanig dat de mensen het als vanzelf geloven. En dat is tot bevordering en tot opbouw van de reformatorische oecumeen. De reformatorische oecumene die de brede weg met de smalle weg overbrugt. Het begripsmatige christendom. Ja, en dominee Meuwsen van de Gereformeerde Gemeente, die zegt, want als wij het zo gezouten zeggen, zoals het in Gods woord staat opgetekend, dan worden we voor fundamentalisten uitgemaakt. En dat moet niet hebben. Want het is tot schande van onze reformatorische reputatie en gelijknamige refozuil. Ja, ze dekken zich goed in onze dagen. En zo afgodisch betoverd is het gesteld met het huidige christendom in onze dagen. Dat men het woord niet meer het woord kan laten. Paulus zegt, ik moet het woord spreken. En hoe dat valt, vallen het. Of de mensen dat nou, of ze het er nou mee eens zijn of niet mee eens zijn. Ik moet het woord preken. Of dat nou over de antithese gaat of over de these of allebei. Ik moet het woord preken. Dus vergis u niet, geliefde, ook de kerken hebben zo hun pretenties. Want om God te leren kennen, zegt de ene kerk, je moet bij ons zijn. Wij hebben de ware kerk, de ware leer en de ware dominees. En de andere kerk zegt, hier moet u wezen, want wij hebben
ja, Comrie als een kerkvader en Kesta als een oudvader. En daar is heel onze gemeenteleer op gegrond. En weer een andere kerk noemt zich van het hersteld verband. Hè? En de herstelden die pretenderen de voortzetting te zijn van de planting Gods in Nederland, terwijl die hele planting door God is uitgerukt. Dan moet je toch durven? Dan moet je toch durven? Kijk, dat er een groep predikanten in Petit PKN mee konden. Ja, dat kan ik verstaan. Maar dat ze zich weer naar de afgoden gegrepen hebben door zich te registreren, dat vind ik in het woord niet terug. Dus het is afgoderij. Een pretentie te zijn waar je niet bent. Want dat is het. Als God het hebt uit, als de Heer te gebarig zegt, wat ik geplant heb, ruk ik uit. En wat ik gebouwd heb, breek ik af, zelfs dit ganse land. Welke sterveling zal dan durven beweren? Heb Barig toen gezegd, ja, maar ik ga toch nog een kerk bouwen. Want ik kan zonder kerk niet leven. Nou, geliefd, ik zei vertellen, Barig kon zonder God niet leven. Maar hij kon Gods volk ook nog onmissen, als daarover ging. Wat is dat weg, geliefde? Wat is dat weg? En dan is er ook nog zoiets wat zich noemt de uitgetredenen. Hè? Maar of ze binnen of buiten verband zijn, dat moet nog ter onderzoek naar de vaste kamercommissie. Want daar zijn ze in onze dagen nog niet helemaal achter wat het nou precies is. En als we daar nog een deur verder gaan, dan klinkt het, wij zijn het. Want wij leren Mozes en Christus, de wet en het evangelie. En als het evangelie u verlost, dan bieden wij u de wet aan om die te doen uit dankbaarheid. Dus dan gaan Mozes en Christus hand in hand. Hè? Christus houdt men zowaar voor de gever van de genade. Niet om uit hem te leven, maar om Mozes gunstig te stemmen met goede werken. Door genade, zeggen ze dan. Om door aanvullende gerechtigheid, want dat ligt erachter, om door aanvullende gerechtigheid bij God in het gevlijt te komen. Met werken die er toch eventueel aan kunnen ontbreken. Daar heb je de religie van de rijke jongeling. He? Die zegt, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Want hij dacht, ja, nou heb ik heel de leven wel de wet onderhouden. Maar ik voel toch in mijn binnenste dat er toch nog iets aan zou kunnen ontbreken. En dan nemen ze Christus erbij. En tegenwoordig keren ze het om. Nee, ze zeggen, wij nemen Christus er niet bij, wij nemen Mozes erbij. Nou, dat is precies hetzelfde. Of je nou van de ene kant of van de andere kant geliefde. Of je nou terug uitrijdt op de brede weg of vooruit rijdt, dan ben je toch op de brede weg. Hè? Of je nou daar je wagen omdraait, hè? Of dat je daar je wagen parkeert, dan blijf je toch nog op de brede weg. Mensen veelvonden gezocht. Hè? Ja. En ook het huidige protestantisme heeft zo zijn pauze, geliefde, want bij de ene kerk is Calvijn favoriet en bij de andere is Comrie de kerkvader. Maar bij degene die zich in onze dagen op Calvijn beroepen, blijken dikwijls neo-Calvinisten te zijn. Die Calvijn belachelijk maken, net als dat de Lutheranen met Luther hebben gedaan. Hè? En de Kolbruggianen met Kolbrugge. Ja. En voor degene die twijfelt, is er nog een beweging in omloop genaamd Er is Hoop. Maar ik heb me laten vertellen dat die beweging in rook is opgegaan bij gebrek aan hopelozen. Want er is hoop voor hopelozen. Er is zaligheid voor goddelozen. Dat is weg hoor in onze dagen. Dat is weg. En zo heeft de mens wat uitgedacht, hè, om de God van zijn inbeelding naar de bij te komen. Maar weet je wat Jesaja zegt? Wie heeft onze predikingen geloofd? En dan komt het hoor. En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Kijk, daar heb je het ware. Daar heb je het echte. Daar heb je het waarachtig uit God. Want God gaat zijn arm openbaren. In het leven van verloren zondaren. En dan gaat Jesaja verkondigen, geliefde, dat het woord vlees geworden is en dat hij als een reisje zal voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï en dat een scheut uit zijn wortelen vrucht zal voortbrengen. Maar zolang de mens zichzelf handhaaft, houdt hij er vele middelaars op na om via hen tot God te geraken. Kijk, daar heb je Rome, maar daar heb je ook het huidige protestantisme. Rome heeft vele middelaars. Buiten de middelaar om. En dan moet je via Heilige Maria. Maar kijk, het protestantisme, als ik dat moet gaan opnoemen, geliefde, dan ben ik om 12 uur nog niet klaar. Al de Heilige Maria's opnoemen van het huidige protestantisme. Die zegt, ik ben van Paulus en die van Apollos. Dat hoor je in onze dagen ook. Maar geliefde, wat is dat? Dat is een bewijs dat je niet uit Christus leeft. Paulus zegt, ik wens niks anders meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het woord, dat eeuwig blijvende woord van God. In de beginnen was het woord. En het woord was God. Het woord was bij God en het woord was God. Hier wordt alles afgesneden buiten God en Christus. Want het woord was Christus. Waarom staat er was? Omdat hij van eeuwigheid was. Omdat hij van eeuwigheid de werken die hij doen moest al volbracht had. Ja. Want in God is er geen toe, is er geen. In God is er niet een. Als hij over de eeuwige God spreekt, als Gods woord zegt, in het begin was het woord, dan is daarin geen tijd. In God is geen tijd, in God is geen begin, in God is geen voortgang, in God is geen einde. Hij is de Alfa, hij is de Omega. Daar is geen proces, in God is geen proces, zo moet ik het zeggen. En toch heeft hij de tijd geschapen. Wij zijn wel mensen van de tijd. Wij zijn mensen van de tijd. Maar God is in die zin ook een God van de tijd, omdat hij de tijd geschapen heeft. Maar zelf is hij er niet afhankelijk van. Zelf, in God werkt geen tijd. Want één dag is bij God als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Ziet u? Ja. En de spreukendichter zegt, geliefde, ik ben van eeuwigheid afgezalfd geweest van de aanvang van de oudheden der aarde aan. En u moet goed beseffen, gemeente, dat elk mens is een theologisch wezen. Maar aangezien de mens enkel vlees is, is zijn theologie enkel vleeselijk en gebaseerd op ideeën, Huntington zou zeggen, op dodemans hersenen. Op mannen van naam, waarvan hij meent dat zij hem bij God zullen brengen. Dan zeggen ze, ja, ik lees veel van de groe. En dan hopen ze dat hij van de groe. Maar dan komt Johannes al die religieuze waandenkbeelden radicaal af te snijden met dit korte zinnetje. In de beginnen was het woord. En wie aan dit woord voorbij gaat, geliefde, en bij vlees te raden gaat, die is vervloekt. Hoe reformatorisch hij zichzelf ook voordoet, en met wat voor vrome vlaggen hij zich weet in te dekken, het baat geen mens, want in de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dus heden uit met al die afgoden, met al die oudvaderlijke gestalten en pretenties, heden wordt u het woord. Dat is Christus verkondigd, het woord dat er al was, voordat er van een begin sprake was. Ik heb u al gezegd, en dat woord getuigt van zichzelf, ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Van eeuwigheid en tot eeuwigheid. En geliefde, nou komt in de wedergeboorte de eeuwigheid in de tijd. Maar als je dat niet kent, dan weet je niet wat de eeuwigheid is. Weet je er niks van, dan heb je er wel eens van gehoord. En tegenwoordig dan zeggen ze, dan moet je de boeken van Lewis lezen. En die maakte zo'n occult verhaal van. En dan zeggen ze in het Reformatorisch Dagblad, Lewis die brengt ons met een ruimteschip, geeft hij ons een blik in de eeuwigheid. En Kijk, zo krankzinnig zijn ze in onze dagen geworden. Krankzinnig! Dit is gewoon pure krankzinnigheid. Wat er in het RD aan recensies van de boeken van Lewis geschreven wordt. Puur overgegeven. Dit is overgegeven. Paulus zegt het vreet voort als de kanker. Niet meer weten wie God is. Het woord was God en het woord was Christus. Johannes verkondigt door de inspiratie des geestes dat Christus het eeuwige woord des vaders was. En dat het woord in de beginnen bij God was en tot in eeuwigheid zijn zal. En wat heeft dat ons te zeggen, geliefde? Nou, het komt erop aan dat wij in dat woord gevonden worden. Want buiten dat woord helpen er geen pausen, geen kerkvaders, geen oudvaders, geen Mozes en geen wet, geen bijzondere dagen, geen allerheilige dagen, geen werk, nog geen ratio, geen vleeselijke wil, geen christelijke ijver, geen offers, geen gaven, niets van dat alles. De rechtvaardige zal door het geloof in dat woord leven. En door het ware geloof blijft men in het woord, hetgeen in de beginnen was, hetgeen bij God was, hetgeen God was en is. En wie in dat woord gevonden wordt, die heeft God. En wie hem kent, heeft het eeuwige leven, geliefden. We moeten in dat woord geraken. En hoe dan? Het woord is vlees geworden. Christus is in die zondaar getreden. Want als het van de mens zou moeten afhangen om in dat woord te geraken, geliefde, dan bleef de hemel leeg. Dan bleef de hemel leeg. Maar nu is dat woord in die mens ingegaan. Ja. We zullen er eerst eens van zingen. Van Psalm 106, Psalm 106 en daarvan het tweede zangvers. Welzalig elk die het recht betracht, die het alle tijd zijn wetten acht. O Heere, laat mij naar het welbehagen dat gin uw volk steeds hebt getoond. Ook roem op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond. Psalm 106 en daarvan het tweede zangvers. Inlegkunde, nog evangelische uitlegkunde, door nog door staatkundig gereformeerde wiskunde afleiden van het woord dat in de beginnen was. Door in dat woord te blijven, daar komt geen wet meer aan te pas, geliefd. Daar komt geen regelgeving meer in aanmerking. Want in het koninkrijk van vrije genade regeert Christus vol van genade. Vol van waarheid. Maar geliefd om daarvan verzekerd te zijn. Hoe word ik daar nou van verzekerd? Dan moet alle grond onder onze voeten wegzakken. Want de grond waarop wij van nature staan is drijfzand. Waarin de mens jammerlijk zal vergaan. Dus om tot dat woord te komen, om in dat woord bevonden te worden, dan zullen we eerst, en dan zullen we aan alles moeten wanhopen wat zich buiten dat woord laat gelden. En dat is ons ganse bestaan. Want de mens houdt zich staande met zelfhandhaving. Dat moet niet, maar zo gaat het. Tegenwoordig zeggen ze, ja, dat is voorwaardelijk. Nou, ik zeg, hoe gaat het dan? Hoe is het dan in jouw leven gegaan? En dan spreken ze al over de aanneming zonder dat ze het ooit ontvangen hebben. Ja. Maar deze koning, waarover ik u preek, is van Israëls God gegeven. Gods volk weet van de, al Gods volk weet van de schenking van Christus. Dat hij zichzelf wegschenkt in de dood van hun verloren bestaan. Daar weten ze allemaal van. En als je niet geschonken hebt gekregen, geliefde, dan heb je hem gestolen. Dan heb je een Christus van inbeelding. En daar kun je niet mee van God verschijnen. Dus zo gaat het. Dat moet niet zo. Dat gaat zo. Hè? Zo doet God het. En zo gebeurt het nog heden ten dagen. Precies hetzelfde als 2000 jaar geleden. Als in de tijd van Abraham. Precies zo. Dan zullen we wanhopen aan ons kunnen en kennen. Omdat ons vlees is met een wettische vrees bezet vanwege de heiligheid die er van het woord uitgaat. Want het woord is God. En als we vanwege de heiligheid van dat woord verzinken moeten in de eeuwige nacht. Omdat de heilige God zich met vlees niet kan verenigen. Dan zullen we de straf niet anders kunnen dan billijken. Zo ging die moordenaar nou aan het kruis. Want God is heilig en recht en bij hem is geen onrecht. Wij wel. Wij dan ontvangen straf, zegt hij. Waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze, het woord, heeft niets onbehoorlijks gedaan. En oh, wat zal het hart van een ziel die zich als een erfwachter van de hel moet waarnemen in duizend stukken breken, geliefde, als het heilig woord hem openbaart dat het woord vlees geworden is. Dat het woord onder ons gewoond heeft en dat de ziel de heerlijkheid van het woord mag aanschouwen, vol zijnde van genade en waarheid. Want die moordenaar het kruis kreeg maar zo niet een tekst. Tegenwoordig krijgen ze een tekst. Nou, dat heeft niks te maken met zalig worden. Maar met de woorden die Christus tot die moordenaar sprak, geliefde, kreeg hij het woord. Hij werd in dat woord geplaatst. Ik moet het nog anders zeggen. Toen kwam het woord. Toen werd het woord vlees voor hem. Toen is Christus in die moordenaar getreden. Heden zult gij met mij. Dan geliefde, daar zalig worden. Dan krijg je niet een tekst. Maar dan komt Christus. Dan wordt Christus het vlees geworden woord. Dan komt hij in de zondaar. Dan treedt hij in je bestaan. En als het leven in de dood treedt, geliefde, dan moet de dood wijken. Als Christus daarin komt, dan komt hij daarin als het eeuwige leven. Heden, dat betekent nu, vanaf nu, zult gij met mij in het paradijs zijn. Dan zult gij met mij eeuwig leven hebben. Dan zult gij met mij tot in der eeuwigheid zijn waar ik ben. Daar zalig worden, geliefden. Daar zalig worden. En dat voor zo'n vleeselijk monster, geliefde, als hij de heerlijkheid van het woord mag aanschouwen, zoals de moordenaar aan het kruis hebt mogen aanschouwen. Hè? Ja. vol van genade en waarheid. Dan krijgt dat woord zo'n eeuwigheidswaarde. Ja, dan verlies je leven in Christus. En juist voor een doodschuldige ziel die nooit meer zalig kan worden in het licht van Gods heiligheid. Dan gaat het woord open. Dan opent zich het hart van Christus voor zo'n hellevader. Als een hart vol van genade en waarheid, vol van barmhartigheid en eeuwige liefde. Voor zo'n geredde ziel zijn alle mystieke heiligheidssystemen en hooggeroemde oudvader buiksprekerij ten schande geworden. Alle filosofische polyglotten van tafel geveegd. Alle dweepzieke vroomheidsgestalten in rook opgegaan. Want dan hebben we alles verloren en zijn als verlorenen opgevangen van onder eeuwige armen. Dat is het woord dat van de beginnen was. Hè? Dan is dat woord ons alles geworden. En wat hebben we daar nog voor schepselen voor nodig? Hè? Die ons toch niet tot het woord kunnen brengen. U zegt, moet dan niet meer onder het woord zitten? Jawel. Omdat God ons aan de middelen gebonden heeft. Dan moet je de middelen te baat nemen. Denk erom. Maar dan zie je niet meer op het schepsel. Dan zeg je niet meer, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos en die van Cephas en die... Hè? Dan is het woord dat van de beginnen was ons alles geworden. En er staat van dat woord geschreven dat het in de beginnen was. Er staat niet dat het woord God is. Maar God was. En dat geeft aan, geliefde, dat het woord er was van eeuwigheid. Hij die is, kijk, het staat er in tijdstermen geschreven, omdat wij buiten tijdstermen niet kunnen verstaan. Ja, het geloof kent buiten tijdstermen verstaan. Maar Paulus zegt dikwijls, ik spreek op menselijke wijze. En zo staat het hier geschreven. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dus niet is, dat is ook waar, maar was. He, dat staat er speciaal geschreven en dat geeft aan dat het woord er al was van eeuwigheid. Hij die is en die was en die komen zal. Er kan dus niks tussen dat woord en onze ziel staan, geliefde, want dat woord was bij God en het was God. De oorsprong van ons bestaan is God. Maar God was er al voordat er van ons bestaan sprake was. God is niet geworden, maar was er altijd en zal er altijd zijn. Hè? Van eeuwigheid tot aan. Het woord is Christus. Hij was, hij is, hij komt. En geliefde, dat is een verborgenheid. Hè? Dat het woord bij God was. Ja, dat het woord God was. Dat is een verborgenheid. Aangezien de mens van nature niets in het woord ziet... He, omdat hij daarmee niet kan werken, niet mee vooruit kan komen, maar op zijn vlees staat en op zijn werken des, en op de omstandigheden en op de werken des vleeses zijn bestaan wil bouwen, net als die dwaze bouwer die wil op zijn eigen werken, op zijn eigen gronden zijn bestaan bouwen. En toen zijn de winden gaan waaien en toen is de watervloed gekomen. En die hebben tegen hetzelfde huis aangebeukt en datzelfde huis is gevallen en zijn val was groot. Maar die zijn bestaan mag bouwen op die rots, hè? Op die rots der eeuwen. Wie heeft het eeuwige leven, die zal nimmer meer vergaan. Hè? Er komen ook precies dezelfde waterstromen zijn gekomen. Hè? De winden hebben gewaaid en die zijn tegen datzelfde huis aangevallen. En dat huis is blijven staan omdat het op de rots gebouwd was. Geliefde, is je levenshuis op Christus gebouwd? Is Christus al in je huis gekomen? Is Christus al het vlees geworden woord voor je geworden? Ja. Want toen is die in 's mensen bestaan ingetreden. Ja. Het is een verborgenheid, geliefde. Eva is uit de zaligheid gevallen omdat zij acht sloeg op hetgeen buiten het woord was. Zij bleef niet in de eenvoud van het woord. Daar is ze niet in gebleven. Ze was in het beeld Gods geschapen. Maar wij zijn uit dat beeld gestapt. Wij zijn uit Gods gerechtigheid gestapt. Moed en vrijwillig. En dat is de oorzaak van onze diepe val, geliefde, dat we niet in het woord gebleven zijn. Dat is de oorzaak van de diepe val van ons bondshoofd Adam. En aan die verzoeking, geliefde, daar staat ook Gods volk gedurig aan bloot als we niet gedurig in het woord blijven. Maar daarvan afwijken en op het zichtbare afslaan, alsof de belofte Gods in Christus van het zichtbare afhangt. Als dat zo zou zijn, geliefde, dan kwam Gods volk niet in de mijne. Maar Gods belofte in Christus zijn ja en amen. Omdat in het begin het woord was. Omdat in het begin het woord bij God was. En omdat in het begin het woord God was. Maar geliefde, Paulus waarschuwt de gemeente van Korinthe. Hij zegt, doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Dus dat is een vermaning voor Gods levende kerk. Omdat ze geneigd zijn om af te wijken. Als de Heer Jezus tot zijn discipelen zegt, vrees niet, dan zegt hij dat omdat ze vrezen. Maar Christus zegt geen woord te veel. Het woord zegt geen woord te veel. Zij erop letten, geliefden. Wat Christus zegt, dat is altijd op zijn plaats. Als hij zegt, vrees niet, dan vrezen ze. En als hij zegt, vrees niet, dan neemt hij zijn vrees weg. Want hij spreekt als machthebbende. Daar heb je nou Christus. Het levende woord. Het eeuwige woord. Het eeuwige leven. Als die spreekt, dan voegt hij de daad bij het woord. Als die zegt, vrees niet, dan vrees je niet meer. Tegenwoordig zeggen ze, dan leggen ze de woorden van Christus als bevelen uit die je zelf op moet volgen. Wat een arme, arme godsdienst is dat. Wat een arme godsdienst. Christus spreekt met macht. Als Paulus door de geest van Christus spreekt tegen die stokbewaarder, geloof in de Heer Jezus Christus, dan doet Paulus geen beroep op zijn vrije wil, want dat had die man niet. Die stond er met het zwaard op zijn keel. Maar dan komt die man tot het geloof, omdat Christus de daad bij het woord voegt, het woord bij de daad voegt. Christus woorden zijn daden. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat. En dat maakt nou net de vrije genadeleer uitgeliefd. Want Christus is de vervulling van Gods gebod, maar hij is ook de vervulling van zijn eigen belofte. De inhoud van het gebod is Christus. De inhoud van de belofte is Christus. Ja. Om het nou maar eens eenvoudig Nederlands te zeggen, Gods volk, die zit erbij en die kijkt ernaar. Want hij geeft het zijn beminders in de slaap. En geliefde, wat zijn we dat kwijt in onze dagen. Want vrije genade, geliefde, daar wordt een mens geheel uitgesloten en toch weer geheel ingesloten. Omdat God het doet. Vrije gunst, uit vrije gunst. Vrije genade. Ja, dat woordje genade, geliefde. Dat mooie leren spellen. Ook Gods volk, hoor, want dan staat Petrus daar in die hof en gaat Gethsemane in. Hij zegt, maar ja, klaar, hè. Ik ga het voor Christus. En dan trekt hij zijn zwaard. Oh, wat hebt die Petrus in die zaal van Caiaphas dat woordje genade leren spellen. Toen ging hij naar buiten om zo bitterlijk te wenen. Dat hij nou uit dat woord gestapt was. Dat hij nou van dat woord was afgeweken van de eenvoudigheid die er in Christus is. Maar nou was het woord al vlees geworden voor Petrus. Nou was Christus al in het leven van Petrus getreden. Dat betekent in zijn plaats gaan staan, want daar stond hij in de zaal van Caiaphas. In plaats. Als plaats bekleden voor de zijn. Het woord is vlees geworden. Hij zegt, Petrus, hier staat die ogen van Christus. Weet je wat Petrus daarin las? Hier staat Christus in jouw plaats, Petrus. Hier ben ik, hier staat. Weet je wat de Heer Jezus tegen, met zijn blik tegen Petrus zei? Hier staat ik in het vlees van Petrus. En dat was al van de beginnen geleden. Want toen heb Christus de plaats van Adam ingenomen. Toen God zei, Adam, waar zijt gij? Toen is Christus tussen getreden. De plaatsbekleding van Christus geleden. Dat is ook zo onderbelicht in onze dagen. Dan leren ze een Christus, wel een Christus die betaald heeft. Die voor de zonde betaald heeft. Hè, met zijn leven geofferd heeft aan het kruis. Maar geliefde, de plaatsbekleding van Christus. Hè, dat hij in onze plaats is gaan staan. Hij heeft niet alleen de bedelaar. Hè, dat, om het mensen met een beeld te zeggen. Heeft niet alleen een bedelaar een zak geld gegeven. Want dan, als dat geld op is, is die bedelaar nog een bedelaar. Christus heeft veel meer gedaan, geliefde. Hij is in die plaats van die bedelaar gaan staan. Hij is in de plaats gaan staan voor doodschuldige zondaren. Hij is in de plaats des executie gaan staan. Vader, reken mij de straf toe. En toen is er op Christus geschoten. En toen heeft hij zijn leven gegeven in plaats van de zondaar. Daarbij, hè, wij ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. En toen heb die moordenaar aan het kruis gezien. Hij hangt daar in mijn plaats. Ja. En als Paulus Gods kinderen te Korinthe vermaant, de gemeente van Korinthe, dan horen we Paulus ook van leer trekken tegen de gelovigen, doch betoverde Galatiërs die afgeweken waren van de eenvoudigheid die er in Christus is geliefd. En dan ja, eigenlijk briest Paulus. Hè, o uitzinnige gelaten, zegt hij. Wie heeft u betoverd dat gij de waarheid ongehoorzaam zijt geworden, terwijlke Jezus Christus voor uw ogen tevoren is geschilderd, hè, onder uw gekruis zijnde? Hij zegt, hoe kom je toch zo dwaas, hoe kom je toch zo betoverd? Dus geliefd, het komt er alles op aan, op de gehoorzaamheid der waarheid. En dat is geen menselijke activiteit, hè, maar slechts gelegen in het geloof in Christus, want hij is de waarheid waarin wij ons bevinden als wij in hem geloven. En naast Christus gelden er geen wetten en regels, hè, omdat in Christus de volheid Gods is geopenbaard. En wat tobben ze in onze dagen? En dat is al in het eind van de reformatie is dat alweer ingetreden, geliefde. Nog ineens in de nadere reformatie. Dan hebben ze de wet weer door een achterdeur naar binnen gehaald en de wet naast Christus gesteld. Het is een valse leer, hoor. Ik moet je echt prediken dat dat een valse leer is. Want in God, in Christus, is de volheid Gods geopenbaard. Hij is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En in dat beeld worden we hersteld door toerekening van de gerechtigheid van Christus in de toepassing. En als je niet genoeg hebt aan Christus, dan zul je altijd weer hoereren met Mozes. En dan stap je weer uit dat woord. U zegt maar, ik word zo dikwijls overvallen door de zonde. Zal ik iets wat zeggen, Lina? Als u in het woord blijft, kunnen de zonden u niet schaden. Ook niet als u door het kwade licht wordt verrast. Als u zich houdt aan het woord dat God was, dan zal hij u dekken met zijn vlerk. En onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid wordt dan een rondas en beukelaar. Kijk, de zonden waardoor Gods kinderen zo dikwijls licht verrast worden, geliefden, kunnen hen niet scheiden van de liefde van Christus. En als je nou in die genade blijft, aan die genade vasthoudt, aan dat woord vasthoudt, dan doen de zonden u niet wezenlijk kwaad, omdat u er niet in leeft. Gods kinderen kunnen niet meer in de zonde leven, hoor. Tegenwoordig wordt dat wel beweerd, hè? En met allerlei wetten en geboden, die krijg je dan, krijgen ze met een zweep, hè? Met de wet van Mozes krijgen ze met een zweep van langs. Nee, nee. Gods Christus regeert zijn schapen niet met een zweep. Denk er maar niet om. Maar weet je wat hij wel zegt? Blijf in mij, zegt hij. Blijf in mij. Hè? Blijf in dat woord. Houd u aan de genade van Christus. En ziet niet om naar de afgoden. Ja, in de beginnen was het woord. En het woord heeft alles voorzien. En zal in alles voorzien. En heeft in alles voorzien. Het woord zal de zonde uitwerpen. De zonde verlossen. Het eeuwige leven schenken in Christus. Die voor ons een eeuwige gerechtigheid heeft verworven. Door zijn dood en zijn opstanding. O geliefde, wij staan heden al uw vrijers. Die met Christus wedijveren. De deur. Geef de wereld een scheidbrief. En kom tot Gods heiligdom. En zie door het geloof op de oorsprong aller dingen. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. In de beginnen sprak God. Daar zij licht. En er was licht. Hemel en aarde zijn geschapen door het woord. Ja, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde, zonder het woord, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Christus is geen schepsel. Hij was van de beginne God, van eeuwigheid. Was hij God? Is hij God? En geliefde, degene die leren dat Christus een schepsel is, die geloven niet in de godheid van de Zoon. En ook door de menswording is Christus geen schepsel geworden, want hij is ontvangen door de Heilige Geest, niet door de wil des mans. Christus is niet geboren door een doorgaande voortplanting der mensen, want dan zou hij een schepsel geweest zijn en niet het woord in de beginnen. Maar geliefden, het woord was in de beginnen bij God, want hij, het woord, vermaakte zich in de schoot des vaders reeds toen er van de begin, toen er van de schepping nog geen sprake was. Hij is de boom des levens die in het paradijs God staat. En degene die in hem zijn, dragen zijn vrucht. Die in het woord blijft, hoeft zich niet over zijn vruchten te bekommeren, zegt Kolbrugge. Daar ben ik het van harte mee eens. Want die zijn in Christus verzekerd, die vruchten, geliefde. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dat is een heilige vanzelfsheid die uit Christus voortvloeit. Die worden niet tot de werken gedreven, geliefde, maar die heeft ze. Ik kon het wel 1000 keer zeggen wat nou gezegd wordt. Die worden niet tot de werken gedreven, maar die heeft ze als we in het woord blijven. Dan zijn de vruchten er vanzelf. Want die komen niet voort uit de takken, die komen voort uit de boom. En een tak doet niks aan zijn vrucht, maar die betrekt zijn levenssappen uit de boom. He? Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar uw vrucht worden in mij gevonden. Een geliefde, welgelukzalig is hij die zich houdt aan het woord. He? En alle werken overboord werpt en zich laat werpen in de oceaan van vrije genade. Net als Jona. Dat is daar een beeld van. En die roeiers maar riemen. En die roeiers maar roeien. En maar roeien. En maar roeien. Die wilden door de werk aan land komen. Nou, Jona zegt, houd hem maar mee op. Hij zegt, werp mij maar overboord. Werp mij maar overboord. Want ik ben een Hebreër. Hij zegt, ik ben van Christus. En toen Jona overboord ging geliefden, toen stilde de storm. Want hij was de schuld. Dus niet door werken goed te maken. Zolang die roeiers blijven roeien, blijft de storm aanwakkeren. Het gaat erger. De mens moet overboord geliefden. Ja. Maar weet je wat nou het wonder is? Waarom kon Jona nou zo overboord gegooid worden? Omdat Christus al overboord gegaan is. Christus is die vis geworden in het oordeel Gods. En die heeft Jona opgeslokt. Want het woord is vlees geworden. Het woord is vlees geworden. Toen heb Jona zich verloren in Christus. Ja, dat was al. Dat was in het leven van Jona al waar geworden. Hoor. Maar het wordt weer nieuwelingswaar. Het wordt weer nieuwelingswaar. Jona heeft geen 3 dagen in zee gelegen. Dat beweren ze tegenwoordig. Dan zeggen ze, ik heb 3 dagen onder het recht van God gelegen. Leugen en bedrog. Kenny. Dat ken je. Toen Jona overboord geworpen werd, was daar de stond die vis. Dat is een prachtig beeld van de rechtvaardigmaking. Ja. En de Heer Jezus die neemt het als een teken. Hè? Toen vroegen de Farizeeën, laat ons eens een teken zien. Hij zegt, u zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis. En dan wijst hij op zichzelf, Christus, 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde. Wel gelukzalig is hij die zich houdt aan het woord en alle werken overboord werpt en zich laat werpen in de oceaan van vrije genade. Want in de diepte van je bestaan, daar vind ik, er openbaart zich Christus aan de ziel. Laat je zakken en zinken op die rots der eeuwige liefde. Laat je zakken en zinken op dat woord van de eeuwige God. En dan zal het klinken, de eeuwige God. Zij u een woning van onder. Eeuwige armen. Amen. O Heere, wat een geheimenis, wat een mysterie. En nochtans hebt gij uzelf als het woord geopenbaard. Dat van eeuwigheid was, dat tot in eeuwigheid zijn zal. Heren, mochten we ingenomen worden door het woord dat van eeuwigheid was, dat van eeuwigheid zijn zal. Opdat we in die eeuwigheid, in dat eeuwige leven begrepen mochten worden. Opdat we een aandeel mochten krijgen in dat eeuwige leven. O Heren, maak gij er zelf nog plaats voor. Zoals gij er plaats voor gemaakt hebt door de prediking van Johannes de Doper. Die van zichzelf afwees en die op het Lam Gods wees, die de zonde der wereld heeft weggenomen. Verheerlijk uw naam en kracht, vergeef ons al onze zonden in het spreken en in het luisteren. En mocht gij zelf nog de naprediker wezen van het woord, om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde, laten we nog zingen. Laten we nog zingen van de 23e psalm en daarvan het eerste zangvers. De psalm die spreekt van het woord dat zich geopenbaard heeft als de goede herder, die zijn leven stelt voor zijn schapen. Psalm 23 vers 1.
O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.